Het verschil tussen een forced en een unforced error is groot. Zo werden er in Cercle Brugge Union heel wat fouten gemaakt, maar was dat begrijpelijk door de immense pressing die beide teams zo graag hanteren. In de topper tussen Anderlecht en Club Brugge lag een foutje dan weer aan de basis van beide goals, maar kwamen die er niet als gevolg van immense en constante druk. Over gezapige wedstrijd, derbies die er geen zijn en heel wat meer praten Matjas en ikzelf hier graag weer bij. Welkom bij de Voetbabbel. Goedenavond Matjas, alles goed met jou?
Dag Karel, dag voetbabbelaars. Ja, alles goed met mij. Ik ben net terug van een verse sessie padel. Dus het zit weer wat frisser in het kopje. Altijd leuk.
Mooi. Het is belangrijk om al die nieuwe sporten, al die nieuwe hippe sporten, toch te blijven beoefenen. Hè? Want je bent ook iets actiever in een andere sport gegaan. Je hebt een padelpodcast, een darts podcast.
Ja, dat klopt. Ja. Dus eigenlijk moet ik met wat slechter nieuws beginnen. Want af en toe zal ik mijn focus inderdaad op mijn darts podcast Double Top. Toch maar even sluikreclame maken, Karel. Hè. Daar eens wat mee moeten bezig zijn. Dus ik weet niet in hoeverre dat ik daardoor wat minder bij de voetbabbel zal aanwezig zijn. Maar we gaan er alles aan doen om toch nog op regelmatige basis hier eens langs te komen.
De petitie om je er altijd bij te hebben wordt, as we speak, getekend, denk ik, door onze vele, vele luisteraars.
Dank je wel, iedereen. Dank je wel. Maar fijn dat we er weer zijn. En ja, ik vind dat altijd leuk ook, die gelijk padel. Ik vind dat al geen nieuwe sport meer. Ik vind dat gewoon een superleuke sport die je minimaal met vier uitoefent. En ik ben zo een type sporter die dat nodig heeft om mensen rond mij te hebben. Ik heb dat altijd moeilijk gehad, ook als ik actiever was in mijn voetbalcarrière, om zo mijzelf naar buiten te dragen, om een bosloopje of zo te gaan doen. Ik heb altijd volk rond mij nodig, op een of andere manier. Zo'n sporter ben ik, zoals velen waarschijnlijk.
Ja. Sport is gezelligheid.
Vind ik wel. Voilà.
Ja, ik ben het er wel volmondig mee eens. Alhoewel ik zelf in mijn eigen sport heel vaak alleen bezig ben. Dan is dat een soort van ontsnappen uit de wereld. Dus dat zijn twee types, denk ik.
Ja, ja, ja.
Ik kan die gezelligheid ook wel smaken, maar ik blijf toch altijd teruggaan op mijn individuele sporten.
Mm-hmm. Ja.
Maar bon... Je hebt natuurlijk niet alleen padel gedaan op maandagavond, waarna dat je nog kon aansluiten bij de podcast.
Mm-hmm.
Even ook duidelijk maken, Hakim is er vanavond niet bij. Die vertrekt morgen op reis. We wensen hem een fantastische reis toe, uiteraard. Maar hij kon er niet bij zijn. En het is misschien wel jammer, want hij had wat meer inzicht kunnen geven op het eerste trainersontslag in eerste klasse. Want ik weet niet dat je dat tijdens het padellen gezien hebt.
Ja, maar, ja, Will Still. Edward Still, sorry.
Yep. Edward Still.
Ja, ja, inderdaad.
Die is er niet meer.
Ja, jammer. Een beetje chroniek van een aangekondigd afscheid. Hè. Het draait vierkant bij KVK. Dus de paniek is er nu al. Hè. En die paniek is alleen maar dubbel zo groot. Omdat er twee en misschien zelfs drie degradanten zijn dit jaar. Dus er moet heel snel iets veranderen bij Kortrijk. Hè. Vandaar dat die paniek er nu al is. Hè.
En die iets is dan de trainer, maar is die iets niet vooral ook een nieuwe eigenaar?
Ja, dat is een groot probleem, hè. Ja. Natuurlijk.
Ja, dat vraag ik me dan af. Ja, maar het is een verhaal dat we van de zomer ook besproken hebben. Het is een verhaal dat al heel de zomer loopt. Burnley heeft zich nu ook teruggetrokken. Het lijkt alsof dat niemand zijn handen nog wil vuilmaken aan Kortrijk, terwijl dat in potentieel, qua afzetmarkt en zo, die liggen niet gewrongen tussen veel andere grote ploegen. Die halen een deftig aantal supporters in hun stadion. Ik snap niet waarom dat er niemand Kortrijk komt opnemen in, bij gebrek aan beter dan bijvoorbeeld, in een multi-club ownership arrangement.
Ja, je voelt eigenlijk, Karel, een Oostende verhaal komen, hè? Een club waar de belangrijkere spelers aan andere orde opzoeken, dat er niet echt... vervanging wordt gezocht op het juiste, op hetzelfde niveau, zal ik maar zeggen. En dan krijg je een club in vrije val. Hè. En dat is KV Oostende nog altijd trouwens, hè, want die staan zelfs nu ook al onderaan in de Challenger Pro League. Dus niemand kijkt nog om naar KV Oostende. En ik vrees dat KV Kortrijk een beetje hetzelfde verhaal aan het worden is.
Ja,
zonde.
Dat is het vooral. Niemand kijkt er nog naar om en niemand kijkt er ook van op. Het is niet alsof dat toen dat Beerschot bijvoorbeeld het ook slechter reed in 1B en het duidelijk werd dat ze bijvoorbeeld niet gingen promoveren, dan was er wel het gevoel van, oei, ja, Beerschot, er werd er wel over gesproken, we gaan toch niet weer hetzelfde doen als wat er al veel gebeurd is. bij Oostende heeft iedereen zoiets van, oh ja, en als ze zakken naar Eerste Nationale, so what?
Ja. Ja, kijk ze.
Dan verdwijnen ze. Dus ik vind dat wel jammer, want ik heb Oostende altijd wel een leuke ploeg gevonden. Heel leuk om ook naartoe te gaan, gastvrij stadion. Maar ja, goed, ja, het lukt niet. Het gaat dan, vergaat de andere degradanten dan toch iets beter. Met name dan zo te waardigen. Die heb jij vrijdag van commentaar voorzien, hè?
Ja, inderdaad. Nu moet ik wel zeggen, ze speelden, zoals ze zelf aankondigden, een derby tegen Deinze. Ik heb daar een beetje moeite mee met dat woord. Dat wordt nogal heel snel gebruikt. Voor mij is een derby echt als je, laat ons zeggen, in dezelfde streek zit of provincie, op zijn minst al, of in eenzelfde stad, hè, zoals je de Brugse derby hebt. Maar goed, ja. Ik vind ook niet dat Charleroi tegen Luik een Waalse derby is, maar goed. Hè,
ja, dat zeker niet, Maar
dus
nu,
dan is Deinze tegen Zoetwaardingen wel meer een... Ja, voilà. Ja, zeg maar.
Ja, ik woon geografisch echt op het middelpunt tussen Deinze en Waregem. Ik denk dat ik van alle twee met de fiets een half uurtje onderweg ben. Of pak 20 minuten naar Saaien van Deinze en een goede 20 minuten naar Saaien van Waregem. Uh-huh. Doe ik ook regelmatig naar alle twee. Dus ik snap het derby gegeven wel. Omdat er ook wel heel veel mensen zijn in die langs de Kortrijksteeweg die dan voor één van de twee ploegen zijn.
Klopt.
Dus ze trekken... er zijn huishoudens in deze streek waar dat er supporters van Deinze en van Zoetwaardingen aan dezelfde tafel zijn. Mm. En dat daar een beetje het derby gegeven van komt. En vandaar snap ik het wel.
Ja, het leefde wel. 8000 supporters in de Elindus Arena, dat is best wel... veel voor een tweede klasse wedstrijd. En het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Een partij met twee gezichten, want Deinze domineerde in de eerste helft en ging dan ook verdiend rusten met een voorsprong. Eerste competitiedoelpunt van het seizoen voor good old Lennart Mertens. Lenny voor de vrienden trouwens. En Zoetwaardingen tapte in die tweede helft helemaal uit een ander vaatje. En Deinze had daar geen verhaal tegen. En dankzij Jelle Vossen met... twee doelpunten. Wist Zoetwaardingen dan toch nog die drie punten te pakken. Dus mooie ommekeer.
Ja, je vermeldde het een paar keer in het commentaar. De flankspelers in de eerste helft waren Ndour en Traoré. En Traoré noemde je meermaals een diamant, maar mm-hmm. een nog ongeslepen diamant. En die werd dan vervangen door... die werden alle twee vervangen. Bruls kwam er dan in. Dat was een gerouleerde speler. En vooral... jong talent, de Munk, kwam erin. En dat is ook een diamant die misschien minder fel zal blinken, maar die is toch al... Ja, die is nuttiger voor zijn ploeg, heb ik het gevoel. Is dat de juiste observatie?
Ik ga nu niet zeggen nuttiger, want Traoré, als je hem ruimte geeft, is hij levensgevaarlijk. Maar echt levensgevaarlijk. En laat ons zeggen dat ze hun huiswerk goed hadden gemaakt... om dus inderdaad die jongen zo goed mogelijk uit de wedstrijd te houden. Dubbele dekking erop, met Stales en met Almenara. En misschien dat ze de Munk wat onderschat hebben, dat weet ik niet, toen hij inviel. Maar op een gegeven moment is Euvraar ook de pionnetjes iets anders gaan beginnen zetten. Om toch te proberen om barsjes te vinden in dat panzer van Deinze. En in de tweede helft lukte dat meer en meer. En de Munk, die is ook, net als Traoré, die is kattenrap. En die doet de harten van de SCV-fans wat sneller slaan, omdat dat een jongen is uit de eigen jeugd natuurlijk. Hè. Dat is altijd leuk, hè?
Ja. Ja, helemaal. En wat hij ook deed, hij zwerfde veel meer over het veld. Hij kwam veel meer op verschillende posities. Eens rechts, eens links, eens centraal. Dus dat was echt...
Hij had meer wapens. En, ja.
Ja, maar hij trok heel veel het spel naar zich toe. En hij creëerde daar op die manier ook ruimte voor Vossen en voor Gano. Wat dan heel handig was. En natuurlijk, Lennart Mertens aan de overkant met een mooie goal en dan nog een keiharde volley op de deklat. Mm-hmm. Maar de Vos moet je ook niet veel geven. Hè. Ik herinner mij drie schoten in die wedstrijd van hem. Eentje was een volley op de slof die nog gepareerd werd.
Net gepareerd werd door Miras.
Ja, en de andere twee waren zuiver binnen en waren allemaal geen makkelijke kansen om af te werken. Dus hij heeft die kwaliteit nog altijd in zich. En dat zal vermoedelijk voldoende zijn om Zoetwaardingen toch richting promotie te sturen.
Ja, dat denk ik wel. Zeker ook omdat ze hebben op tijd ook daar ingegrepen. Omdat Zoetwaardingen had eigenlijk wel best naar punten toe een goede start gemaakt. Ik kan u zelf zeggen, van het puntentotaal dat ze hadden, Zulte Waregem is de best gestarte Jupiler Pro League degradant sinds de oprichting van de 1B-reeks in 2016. Maar toch waren ze niet tevreden van het spelbeeld. En dat begreep ik ook wel. Want de laatste wedstrijd van Frederik Dollander was dat 1-1 gelijke spel tegen Dender. Daar stond Zulte Waregem heel lang 1-0 voor. En pas in de 89ste minuut, een zondagschot van Rajel dat binnenging, zorgde uiteindelijk toch voor die verdiende 1-1 voor Dender. Want Dender verdiende meer in die partij. En toch hebben ze bij het bestuur zoiets van, ja, maar ja, Euveraar, die kent het klappen van de zweep in de Challenger Pro League. Die gaat dat geheel nog beter kneden dan Frederik Dollander. Dus we gaan Dollander een andere functie geven, opzij schuiven voor de T1-functie, en we gaan Euveraar binnenpakken. En dat is volgens mij de perfecte zet die ze hebben kunnen doen.
En de eerste helft leek het wel alsof het een falikante zet ging zijn, maar ja, het had misschien gewoon nog wat tijd nodig.
Ja, sowieso.
Ik heb trouwens ook voor Dylan de Bunk, ik ga heel goed moeten oppassen met zijn naam, want kleine persoonlijke anekdote, in een van mijn eerste voetbalmanager saves, een paar jaar terug, ik ben laat begonnen met voetbalmanager, in mijn eerste youth intake bij Club Brugge had ik een eigen jeugdtalent, Siebe de Bunk. De jeugdspelers, voetbalmanagers halen hun naam uit de aanwezig bestaande jeugdspelers die op dat moment er al zijn. Dus Dylan de Bunk zat toen al in het spel. En Siebe de Bunk was een toptalent en heeft 16 seizoenen bij Club Brugge gespeeld. Kapiteinsband gedragen. Rudy Duivels kapitein geweest.
Mooi.
Centrale middenvelder. Dus dat blijft me, als ik de naam de Munk hoor, moet ik altijd even terugdenken aan die persoonlijke, band die je met een virtueel poppetje hebt. Dus het zal voor mij naamsverwarring zijn, maar ook altijd mooie herinneringen. Dus ik hoop dat Dylan de Munk nog vele jaren een aanwinst mag zijn voor onze Belgische eerste klasse binnenkort weer.
Ja, mag ik daar nog één ding over zeggen? Over Dylan de Munk.
Tuurlijk.
Dus die speelt al sinds zijn U8 bij SCV. Ze hebben hem toen bij SV Anzegem ontdekt. En die is mogen rijpen bij Jong SCV en die spelen in tweede amateur. En er wordt heel vaak gekeken vooral naar de vier belofteploegen in 1B. Daar heb je voor en daar heb je tegenstanders. Maar wat daar heel vaak in de discussie vergeten wordt, is dat je ook in eerste en in tweede nationale ook belofteploegen hebt. En Dylan de Munk heeft gezegd, ja, voor mij was dat jaartje met Jong SCV in tweede amateur een uitstekend leerjaar om tegen beren van verdedigers uw mannetje te kunnen staan. Dus ook voor die belofteploegen in lagere reeksen is dat toch hulpvol om dan een jaartje later, zal ik maar zeggen, of weet ik veel, stappen te kunnen zetten hogerop. In het robuuste voetbal dat je toch in de Challenger Pro League hebt. Dus hij plukt daar echt zijn vruchten van. En we mogen dat echt niet onderschatten, vind ik. Er wordt soms wat lichtjes over gedaan. Ja, belofteploegen in 1B, competitievervalsing, dat woord wordt heel snel in de mond genomen. En soms begrijp ik de discussies wel. Maar het gaat hem over talenten laten rijpen. En nu moet je ook eens soms kijken naar bijvoorbeeld profploegen die gaan shoppen zijn bij belofteploegen uit eerste en tweede nationale, wat gebeurd is. Zijn naam Benjamin Pauwels is, denk ik. Die speelt nu bij Beerschot. Die hebben ze weggeplukt bij de belofte van Gent. Dus om maar te tonen, er is ook daar een belangrijk verloop waar jonge Belgische talenten misschien vruchten van kunnen plukken.
Well, het verschil is met vroeger en uiteindelijk als we als doel hebben om het Belgisch voetbal te verbeteren, om de kwaliteit van onze ploeg te verbeteren, om meer Belgen ook in onze elftallen te hebben, dan lijkt het mij wel heel belangrijk dat we dat meer en meer doen. Dan lijkt het de juiste weg op te gaan. Maar het verschil is, nu spelen 18-jarige jongens bij hun ploeg van opleiding. In een goede opleiding spelen zij profvoetbal. En dan worden ze daar inderdaad weggeplukt. En als een Benjamin Pauwels bij de belofte van Gent in eerste amateur speelt, dan gaat hij daarna één reeks hoger gaan spelen bij Beerschot, waar hij onmiddellijk in de basis kan meespelen, of onmiddellijk een rol van betekenis speelt, omdat die leercurve al genomen is.
Ja.
En wat dan vroeger het verschil was, die speelden tot een 19, tot een 20 jaar belofte voetbal, waarna dat ze volgroeid waren, maar waarna dat ze eigenlijk nog een paar seizoenen nodig hadden om te wennen aan dat fysieke van het profvoetbal. En nu wordt dat op een vroegere leeftijd gedaan, op de leeftijd waarop dat eigenlijk moet, want op je 18 jaar heb je nood aan matchen om erdoor te komen, niet aan meetrainen en op de bank zitten bij de eerste ploeg. Nee, het is veel belangrijker dat je elke week speelgelegenheid krijgt. Dus zo komen we tot een beter niveau van ons voetbal. En ja, je ziet het ook. Allee, we kunnen dan naadloos overgaan naar de volgende wedstrijd. De achterlinie van Club Brugge. Sabbe, Spileers en De Kuyper spelen daarin. Nusa speelt vaak mee. Dat zijn jongens die misschien nog wat... in de absolute topwedstrijd misschien nog wat licht wegen, maar die zouden hopeloos tekort gekomen zijn hadden die nog niet die ervaring met Club Next gehad.
Ja, klopt. En je voelt nu al ook bij Club Next dat er weer jongens zijn naar volgend seizoen toe en naar het einde van het seizoen toe die op de deur aan het bonken zijn om ook in de A-ploeg speelminuten te gaan krijgen. Hè? Een Barbera, een Salah.
Dat gaat een jaarlijks fenomeen worden. Mhm. Dat is het. Dat gaat een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn. En het is dankzij Club Next dat een ploeg als Club Brugge deze zomer niet 3 verdedigers gekocht heeft, maar gewoon gezegd heeft van nee, we schuiven gewoon intern door. En je kan er voor of tegen zijn, maar ja, het zorgt er gewoon voor dat er meer minuten zijn voor Belgische spelers in onze competitie. En daar kan je alleen maar voor zijn.
Misschien had Club... Ja. Als je de geruchten mocht geloven tijdens de zomermercato, had Club Brugge wel een aantal centrale verdedigers op het oog. Is er dan toch niemand gekomen? Ja. Ben jij van mening, Karel, dat er toch misschien een extra leider voor het centrale gedeelte er had bij mogen zijn, of niet?
Ik heb begrip voor beide posities. Ik vind dat een linksvoetige verdediger een aanwinst was geweest. Voor het spel van Club Brugge, want ik vind nu dat Spileers, die dan op links staat, op de LCV, die tegen zijn voet staat, dat vind ik eigenlijk een beetje daar beknot je zijn kwaliteiten een beetje mee. Dus ik had graag een leiderstype gezien, maar ik heb begrip, 1, dat het niet zo makkelijk is om een topper te halen als LCV deze zomer. Er waren een paar pistes, zoals Pascal Struijk, maar die was dan te duur, of die wou niet komen. Dus je moet ook psychologisch moet die jongens klaar zijn om dat te doen. En 2, ik snap ook dat je de minuten van Spileers en Ordóñez niet wil afnemen. Dat je die eigenlijk niet achteruit wil schuiven in het rijtje. En dat je dan ook vertrouwen wil geven aan Mechelen en Boyata. Dat is een inschatting dat je kan maken.
Ja.
In de zomer zelf dacht ik van, we gaan toch niet nog eens proberen om Boyata te rehabiliteren. Het is niet gelukt, die jongen is niet fit. Die maakt constant fouten. Hij lijkt nu fitter. Die fouten zijn er nog niet volledig uit. Maar hij is toch wel... Allee, hij heeft toch al een rol van betekenis kunnen spelen die hij vorig seizoen niet heeft kunnen spelen. Dus ik had graag er nog iemand bij gezien voor extra zekerheid. Maar ik snap ook dat als je bijvoorbeeld Boyata niet kon van de hand doen deze zomer, dat je dan niet iemand haalt om iemand te halen.
Ja. Ja, dat snap ik ook. En denk je dat er tijdens de winter, stel Club Brugge kan overwinteren, dat je toch je kern misschien dan toch op dat punt een beetje moet optimaliseren, of niet? Als je nog verder wil geraken? Want de grote droom is de finale van de Conference League, hè?
Ja, uiteraard. En ik denk, je kan dat doen, maar je vraagt je ook af, wat is de ontwikkeling die De Kuyper en De Spileers gaan maken tegen dan? Wat is de ontwikkeling die Sabbe gaat maken? In hoeverre zijn die fit? En dan, er komt er nog bij, hoe gaat het met de fysieke paraatheid van deze kern staan? Want even oplijsten, Nusa heeft nu wat aanslepende rugproblemen. We vragen ons af hoe lang dat gaat duren, maar dat lijkt wel een probleempje te zijn. Kasper Nielsen is terug maar eens maanden uit geweest met een vreemde blessure. Jutkla, zelfde verhaal, ook heel lang uit geweest. TJ Buchanan heeft nu een spierblessure. Boyata heeft een jaar nodig gehad om weer fit te komen. En Björn Meijer is ook al maanden uit. Ik denk dat die laatste vooral het vraagstuk is. Komt Björn Meijer terug? Kan die centraal spelen? Indien wel, en dat lukt, dan hoef je niemand te halen. Is Meijer... Een aanslepend probleem dat ze maar niet opgelost krijgen bij de medische staf, dan is het een ander verhaal. Dan denk ik wel dat je iemand moet halen, want dan worden het wel heel veel wedstrijden voor zowel De Kuyper als voor de centrale verdedigers die aanwezig zijn.
Ja.
Dus het is iets dat ze op het moment zelf gaan moeten beslissen, maar ik ben blij dat ik niet zelf de beslissing moet maken, want het heeft elke beslissing heeft zijn voor- en zijn nadeel.
Ja, de volgende in het rijtje bij Club Next lijkt dan Ed Taibbi te zijn, hè, die ze bij Jong Genk hebben weggeplukt. Hè.
Die dat zou kunnen, maar ik denk wel dat die... Ik vind hem goed in de wedstrijd. Ik vind hem heel doortastend in de wedstrijd van Club Next. Maar of het daarmee zeker is dat die meteen doorgeschoven gaat worden, dat weet ik dan niet. Je hebt dan Jano Willems die er ook
goed doet. Zat op de bank dit weekend.
Ordóñez. Ja, het zat nu op de bank omdat Ordóñez meedeed. Hè.
Mm-hmm.
Dus Ordóñez krijgt wat matchritme daar nu. Maar die wordt wel aanzien als een volwaardige A-kernspeler. Maar natuurlijk wel vierde keuze. Dus die zal in de iets kleinere wedstrijden af en toe zijn minuten krijgen. Maar dat gaat een jaar worden met niet zoveel minuten voor hem. Dus dat is de volgende dan. Hè. En Ordóñez is ook een speler waar ze 4 miljoen in geïnvesteerd hebben. Dus
ja, dat is veel. Daar
geloven ze toch ook wel in. Dat
absoluut.
Speelt, inderdaad.
Absoluut. Ja, ik vond Spileers bij die goal van Dolberger niet zo 100% goed uitzien. Hij trapt daar een gat in de lucht. Dus ik ga nu niet de zondebok toeschuiven naar Spileers. Maar het was echt wel een te vermijden doelpunt wel.
Het was een unforced error. Dat is een fout die je eigenlijk daar niet mag maken. Maar die je ook al gemaakt heeft tegen Charleroi. En er was ook een fase tegen Beşiktaş waar eigenlijk ook gewoon de bal niet goed inschat en er dan gewoon niet goed naartoe gaat. Was het tegen Beşiktaş of tegen Osasuna? Tegen Osasuna, in Osasuna.
Mm-hmm.
En hij kaart het ook zelf aan in zijn post-match interview. Hij zegt ook van, die fouten moeten op dit niveau eruit. Dus hij weet het zelf. Ik denk dat hij er ook wel mee bezig is. Maar dat is wel een aspect van zijn spel. Dat is zijn zwakste punt, lijkt mij. Want wat dat wel is, zijn positionering verder van de goal, dus op verticale bal, is wel vaak heel goed. Maar het is zijn positionering op crosses in de box of op horizontale bal waar dat hij problemen mee heeft.
Ja.
Hij is heel goed in het instappen, is heel goed in een speler uit evenwicht brengen, dan net zo dat klein beetje doen om de kracht die hij nog niet heeft te compenseren om dan op intelligentie een duel te winnen. Maar het ontbreekt hem soms nog aan inschattingsvermogen.
Ja, de Jupiler Pro League is een harde leerschool. Hè, want eigenlijk de beide goals in Anderlecht Brugge zijn te vermijden doelpunten. Want de goal die Club Brugge maakt, komt uit een fout van Sardella. Dus ook voor die jonge 100%. Kerel is dat een harde leerschool. Hè, voilà.
Ja. Nu, ik vind ook wel dat de goal van Anderlecht... daar maakt Spileers een fout in de laatste fase. Maar in de fase ervoor komt het eigenlijk door bijna een tactische keuze van Club dat die voorzet kan komen.
Mm-hmm.
Want uiteindelijk, Thorgan Hazard heeft heel die wedstrijd eigenlijk een heel vrije rol gehad. Die speelde officieel rechts voor, maar die was heel vaak centraal te vinden en nog vaker links in steun van Amuzu. Maar ze ook wel hadden gezien, Skovolsen die verdedigde niet zoveel mee. Die moest zich fit houden om dan bij die bepaalde momenten waarop dat het dan nodig was, om daar dan eigenlijk echt ervoor te gaan. Waardoor dat Sabbe eigenlijk heel vaak tegen Amuzu en Thorgan Hazard stond. Wat ook vetlezen, ging die uitzakken om extra dekking te geven. En wat gebeurde bij die goal? Ja, die hoge bal komt. Hazard had het duel aan met Sabbe. Ze gaan er al twee onderdoor. Slim van Hazard op dat geval. Amuzu kan de bal voorzetten. Sardella komt terug. En dan kan Dolberg hem binnenlopen.
Hmm.
Ja. Zit Skovolsen daarmee achterin, dan komt die bal misschien niet bij Amuzu terecht. Of is er op zijn minst nog meer dekking, zodat die voorzet kan tegengehouden worden.
Ja.
Dus ja, het is een tactische keuze bijna.
Ja, Sabben heeft het moeilijk gehad, hè.
Ja, maar het is ook gewoon moeilijk. Amuzu is snel, hè. Dat is zijn grootste kwaliteit. Volgens sommigen ook zijn enige kwaliteit. In het merendeel van de wedstrijden. Maar ja... Sabbe had het ook moeilijk tegen Gent met Archie Brown. Hè, die ik trouwens een van de beste nieuwe spelers in de competitie vind.
Ja.
Mm-hmm. Dus ik denk dat het tegen heel fysieke spelers is het voor de energieke Sabbe nog wat zoeken. Het is een speler van 1,74 meter. Die moet zich nog wat vinden in de duels. Dat is hetzelfde met Spileers. Dat is hetzelfde met de Kuiper in mindere mate. Die al meer zijn mannetje kan staan. Maar... het is nog een verhaal van foutjes maken en leergeld betalen. En inderdaad, de Jupiler Pro League is een harde leerschool. Maar wat vond je in het algemeen van de wedstrijd?
Ik heb er maar flarden van kunnen zien, Karel. Want ik was op het...
Ja, je was onderweg.
Ik was op hetzelfde ogenblik... Lierse tegen Beerschot aan het becommentariëren. Maar het was, mij leek het zo wat een wedstrijd. Hoe moet ik dat nu zeggen? In een periode waar Club Brugge goed was, komt Anderlecht verrassend op voorsprong. En in een periode waar Club Brugge wat minder was, waar Anderlecht dan weer een betere fase kende, maakt Club Brugge de gelijkmaker. Of zie ik dat verkeerd?
Maar er was een stevige beginfase van Anderlecht zonder echte kansen. En dan nam Club over. Maar inderdaad, er was niets dat de goal van Anderlecht aankondigde op voorhand. Net zoals dat er geen grote kansen waren die de goal van Club Brugge aankondigen.
Ja.
Maar om ergens te zeggen, ik denk dat club gedurende 70 minuten in de wedstrijd een licht overwicht had en Anderlecht een gedurende de eerste 10 minuten en dan in Flarden doorheen de wedstrijd nog een beetje overwicht had zonder veel. Maar om te zeggen dat één ploeg er echt bovenuit stak of dat we topvoetbal zagen van één van de twee ploegen, dat niet. En ik heb dat gevoel eigenlijk al vaak gehad bij wedstrijden tussen club en Anderlecht, dat alle twee de ploegen eigenlijk vooral bezig zijn met niet verliezen. Dat het de status van beide teams meer pijn zou doen om de wedstrijd te verliezen dan om de wedstrijd, dat het goed zou doen om de wedstrijd te winnen. En dat ze daarom soort van, ja, dat ze tevreden kunnen zijn met een gelijkspel. En dat toont zich ook, want was het 8 van de laatste 9 of 7 van de laatste 8 wedstrijden eindigden op een gelijkspel?
Op een gelijkspel van de vorige 9 onderlinge duels. 8 keer gelijk, ja.
Ja. Eerlijk gezegd, je verwacht... Allee, er was heel veel animo in de pers en aanloop naar de wedstrijd. Heel veel terugblikken naar vorige grote wedstrijden. Ja, ze zijn ver moeten teruggaan voor hoogtepunten te vinden.
Mm.
Van de onderlinge matchen. Wat ik wel een beetje jammer vind. Want ik vind, dat is toch de wedstrijd van de Belgische competitie. Met de twee ploegen die doorheen... Ja, allee, doorheen de geschiedenis van de Pro League... Ja, van het Belgisch voetbal eigenlijk gewoon het meest bepalend zijn geweest voor het Belgische voetbal.
Ja,
daar zou toch wel meer spektakel mogen van komen, vind ik.
Ja, maar die top is ondertussen wat breder geworden, dus we mogen daar niet in blijven hangen. Hè. Gent, Antwerpen, Union die daarbij zijn gekomen. Genk, ja. Soms eens een paar jaar of een jaar. Dus ja, het is... We mogen echt niet meer in de oude glorie van inderdaad Anderlecht en Club Brugge blijven hangen. Het is goed dat Anderlecht daar terug staat, hè? Vind ik wel. Heel goed.
Maar staat Anderlecht er terug?
Ja, dat zal moeten blijken, hè? Want Dolberg is nu gekwetst, Delaney is gekwetst. Dus dat zijn toch weer al twee serieuze spelers die ze gaan moeten missen. Dus ja, dat zal nog moeten blijken, hè? Volgens het bestuur wel, hè?
Hebben we al goed voetbal gezien van Anderlecht?
Niet per se, maar volgens het bestuur is het goed genoeg, hè? Want ze hebben de coach zijn contract opengebroken.
Ja, dat lijkt mij ook. Allee, dat is Anderlecht ook niet vreemd om in de week voor een belangrijke match voor hen, om daar dan iets speciaals te gaan doen. Om een momentum te proberen creëren.
En je moet ook niet met goed voetbal... je kan met slecht voetbal kampioen spelen. Hè? Dat heeft Anderlecht gedaan met Weiler. Hè?
Ja, dat is waar. Of Antwerp vorig jaar was ook niet om naar te, allez, om aan te zien soms. Dus het hoeft niet. Maar je moet punten pakken. Maar je merkt nu toch wel dat de machine... Ondanks dat er dan weer veel spelers zijn bijgekomen, dat de machine een beetje begint te stokken. En ik zou niet graag de clubpsycholoog zijn, want als ik Maxime Dupé op de bank zag zitten, dat was toch een stormachtig gezicht. En er
schande.
Er nog een paar.
Echt een schande.
Die, ja, maar dat is, ja, ik vind dat nog altijd, we zijn het al een paar weken op rij, maar dat je een speler haalt bij zijn ploeg, waar dat de eerste keuze was, die haalt hij als eerste doelman. En dan 2 maanden later zeg je van, heb niets fout gedaan, maar we hebben hier een landgenoot die wil komen en we gaan een eerste doelman maken. En dan verkoop je daar nog wat verhaaltjes over in de pers en bij letterlijk de eerste seconde dat je hem kan laten spelen, Schmeichel, zet je hem erop. Dat vind ik echt, ja... Hey. Dat is georchestreerd om Dupé eigenlijk de dupe te maken.
Plus, niet te vergeten, dan moet Colin Kozemans plots gaan opdraven bij RSCA Futures. Want Colin Kozemans is nu de plus 23 speler geworden bij RSCA Futures.
En dan moet hij bij RSCA Futures dan ook een jonge doelman wijken.
Rick Verkouter. Ja, die moet dan plots op de bank gaan zitten. Maar goed, is het een cadeau voor Colin Kozemans? Hij speelt dan wel. Hij kan zich misschien toch ergens in de picture proberen zetten. In tweede klasse is het dan wel. Maar ja, RSCA Futures, daar loopt het ook niet zo gek lekker in het begin van het seizoen.
Nee.
Ja,
maar
ja.
Ligt hij niet vooral tevreden met zijn rol in de kleedkamer? Ja, en daar haal je hem nu al uit, hè. Door
natuurlijk.
Hem mee te pakken naar wedstrijd.
Nu moet hij de mentor worden van die jonge gasten.
Ja. Maar,
een beetje zoals David Hubert vorig jaar was, hè.
Ja, maar dat is iets waar hij niet voor kiest. Hij was de mentor van de jonge gasten in de kleedkamer van de eerste ploeg.
Ja, Nee, hij heeft er niet voor gekozen. Hubert vorig jaar wel natuurlijk, hè, voor alle duidelijkheid.
Ja, ja, Hubert was de bewuste keuze.
Kozemans wordt daarin gedwongen, dat is een feit.
Ik vind dat jammer voor iedereen die erin betrokken is. En ik stel mij ook vragen bij de fysieke paraatheid van Kasper Schmeichel. Dus dat kan ook nog een keer een dingetje worden, want er was al een lichte ribblessure die hij een week naar zijn kant hield, waardoor hij in Kortrijk er nog niet in stond. Mm-hmm. Je had nu ook tijdens de wedstrijd, heeft het spel 3 minuten stilgelegen of zo, want hij last had van zijn knie. Waar het niet leek dat hij verder kon. Ja, dat is... Allee, we gaan zien wat het geeft, maar het is ook een 36-jarige doelman, waar dat het al eens kan gebeuren dat er een lange blessure voorkomt. Hè.
Ja.
Er is al iets meer slijtage ook aan.
Kijk, Karel, hoe je het draait of keert, we gaan de bingo bovenhalen. Uiteindelijk gaat het alleen maar om Theo Leonie draaien. Voilà.
Ja.
Nee, maar je hebt inderdaad nog spelers, hè, die blessuregevoelig zijn. Hè. Thorgan Hazard is ook blessuregevoelig, hè, by the way.
Zeer. Ja. Dat is een familietrekje, hè.
Dus ja, ze gaan hun ruime kern wel kunnen gebruiken. Alleszins, ik zie voor dit seizoen niet te veel jongens van RSCA Futures doorschuiven naar de A-kern. Want dat er de voorbije jaren wel geregeld gebeurde. Hè? Maar ik denk niet dat er voorlopig... als je kijkt naar Lucas Lissens, die is 22 jaar bij RSCA Futures. Dus dat zal een van zijn laatste jaren zijn dat hij bij de Futures kan gaan spelen. Maar ik denk niet dat hij meteen mag hopen op speelminuten volgend jaar in de A-kern, vrees ik.
Ik vrees daar ook voor. Wat ik denk, is dat ze de twee risico's die Anderlecht neemt. Dat is enerzijds zeggen ze van, oké, we hebben heel wat spelers die het idee hadden van dit jaar basisspeler te zijn in de loop van augustus eigenlijk opzij geschoven. Dat gaat dan over Diawara, dat gaat dan over Aschimeru, dat gaat dan over Dupé, dat gaat dan over NDI. Het zijn allemaal spelers die basisspeler waren en die door een nieuwe aankoop, een nieuwe Deense aankoop of een Scandinavische aankoop eigenlijk naar zijn kant geduwd worden. Mm-hmm. Dus dat is het ene ding. En het tweede, ja, het signaal dat je naar je jeugd stuurt is, in Youth We Trust is gedaan. Hè? Gemiddelde leeftijd van 29 plus. Hè?
Dat is gedaan. Dat is inderdaad gedaan. Er is er misschien eentje, zou ik denken, waarin dat ze nog kunnen geloven. Hè? Maar dat is dan niet meteen iemand uit de eigen jeugd, want die hebben ze bij Chelsea weggehaald, die Tudor Mendel. Hè? Die
is gehaald om met de eerste ploeg mee te spelen.
Ja, maar die heeft nog niet te veel met de eerste ploeg meegedaan. Hè?
Nee, voilà. Maar dus dat is ook weer een verhaal naar die jongen toe. Van, kom af, je mag bij de eerste ploeg spelen. De eerste week of de eerste speel zat hij nog op de bank. Bij de eerste ploeg heeft hij nog mogen invallen, denk ik. En dat was direct naar de Futures.
Ja.
Dus qua desillusie voor zo'n speler, buiten dat ze natuurlijk wel goed gecommuniceerd is naar hem, maar qua desillusie kan dat ook wel tellen. Hè?
Absoluut.
Dus dan zit je erin. Weet je, trouwens, kleedkamers die,
ja. Weet je trouwens wie dat er nu bij de Futures de goals moet maken of aan het maken is?
Geen enkel idee.
Antoine Colasin?
Man.
Vanuit welke krochten komt die plots, hè? Antoine Colasin?
Die heeft wel zijn kansen gehad, hè. Die heeft zijn kansen gehad.
Ja, maar die is nu 22 jaar, hè. Die kunnen ze dus nog een jaartje gebruiken. Hè. En dan wordt dat, als die een paar goals maakt dit jaar, wordt dat een Lucas Tassin-verhaal, hè?
Misschien wel, ja.
Nu niet maar, in die mate van een transfer naar Westerlo, zal ik maar zeggen, maar zich daar nog een jaar in de kijker spelen en dan opbokken, hè. Afbollen.
Maar ik denk, in Colasin zie ik nu uiteindelijk een speler voor tweede klasse wel.
Ja, natuurlijk. Die zal zeker bij, ik zeg maar wat, een Framporin, hè, ik zeg maar wat.
Ja.
Zal die zijn goals maken, hè? Tuurlijk. Hij heeft er nu ook al twee gemaakt, hè? En in het begin van het seizoen speelde die niet, hè? Dan stond Luca Monticelli in de spits. Dus nu is die er.
Ik denk dat je Tassin kunt zetten samen met Romeo Vermand. Spelen van dat je denkt van, die gaan sowieso ergens in eerste klasse hun goals maken. En dat je dan Colasin op een niveautje daaronder moet zetten.
Mm. Volgend jaar bij KV Kortrijk.
In tweede klasse bijvoorbeeld. Ja. Het kan.
Ja.
Ja, ik denk wel. Ik zie het echt. Het probleem is ook gewoon voor KV Kortrijk. Het zijn al te veel ploegen die het te goed aan het doen zijn.
Ja, de kloof wordt groter en groter. Hè?
Ja. Ik geloof gewoon niet dat Eupen nog te veel gaat afzakken. Ik geloof niet dat bij Westerlo op 2 punten gaat blijven. Ik geloof niet dat Standaard en Charleroi niet hoger gaan eindigen. Leuven begint te winnen. KV Mechelen doet het deftig. Dus ik zie geen enkele ploeg waarvan ik denk van daar raakt Kortrijk nog voorbij. En dan hebben we het zelfs niet gehad over RWDM, die ook gewoon gelijk speelt tegen Antwerpen dit weekend. Dus die ook gewoon overal wel hun puntjes meepikken.
Ja, maar dus, van al die namen die je nu zegt, Karel, moet er dan naast KV Kortrijk, die we dan als zekere degradant nu al beschouwen, minstens één sowieso zakken. Hè? Ja. De laatste twee zakken sowieso. En de derde laatste gaan nog barrage spelen tegen de winnaar van de play-offs uit de Challenger Pro League. Dus we zijn hier bezig over Westerlo, over Charleroi, over Standaard, over Leuven, over Eupen en RWDM. Mm-hmm. En dan hebben we Mechelen dus nog niet gezegd. Hè?
Ja.
Van één daarvan gaat er dus nog eentje sowieso zakken, hè?
Ja, het kan ze allemaal zijn. Het kan ze echt allemaal zijn.
Westerlo moet ook dringend punten gaan beginnen rapen, hoor.
Ja, ja, ja. Maar die hebben ook wel gewoon ook een klote schema, hè, in die eerste weken. Ik bedoel, ze hebben nu Standaard gehaald. Dat is een match waar dat ze anders wel een keer punten zouden kunnen halen. Vorige week was het Antwerp. De week daarvoor was het op Cercle Brugge. Ook geen pretje. De week daarvoor was het KV Mechelen, waar dat dan de Duitsers het fantastisch deden. Dus daar laten ze punten liggen. Dan Anderlecht. Dan was Gent. En speeldag 2 was Club. En speeldag 1 was Eupen. Ja. Dus ze hebben tegen Eupen en Mechelen 1-6 gehaald. Dus daar hebben ze eigenlijk echt punten verspeeld.
Ja.
Maar ze hebben wel alle moeilijke ploegen gehad. En om het nog leuker te maken, volgend weekend spelen ze tegen Genk.
Ja, kijk eens aan.
En,
leuk.
En dan hebben ze het wel gehad. Dan mogen ze tegen Kortrijk, dan mogen ze tegen RWDM.
Maar zes punten match.
Union, ja. Dus dan zijn er twee wedstrijden waarin zij hun punten moeten pakken.
Ja.
Als ze daar niet halen, dan gaan ze zenuwachtig worden, denk ik.
Mm.
Dus ja. Goed, ja, kijk. Anderlecht, we gaan zien wat dat geeft. Maar Club moet ook... Ik had bij Club een beetje het gevoel dat ze inderdaad ook tevreden waren met een puntje. En ik had dat gevoel... Maar tegen Beşiktaş minder, want daar waren er enorm veel kansen. Maar ik heb het gevoel dat wat dat Club tegen Osasuna getoond heeft, maar toen het echt moest, dat ze er echt alles uithaalden, dat ze dat killer instinct niet elke wedstrijd kunnen tonen. En dat is ook normaal, dat je niet elke wedstrijd een piek kan halen, maar ik denk dat Deira daar wel mee bezig is om dat eruit te krijgen.
Ja, maar ja, je moet dat wel een beetje deftig kunnen managen, want die wedstrijd tegen Beşiktaş was, denk ik, nog wel een redelijk zware partij. Dat is meteen toch een zware, zal ik maar zeggen, ja, om je Europese poelencampagne mee te beginnen. En als je dan amper een paar dagen later al meteen naar Anderlecht moet, dat is geen cadeau, hè?
Nee.
Tegen Charleroi vorige week was ook een pittige, hè, want daar hebben ze ook hun tenen mogen uitkuisen om uiteindelijk met 4-2 te winnen. Mm-hmm. Dus het is wel stevig geweest, hè, qua weken. Ja. Dus het wordt er niet minder op, hè?
Nee. Genk deze week, dan thuis tegen STVV, dan komen er weer wat Europese partijen aan. Dus het wordt druk. Het wordt heel druk.
Ja, dan is het naar... Ze spelen twee keer uit, hè? Tegen Bodø en Lugano. Hè? Dus twee keer uit nu,
ja,
ook.
Ja.
Oef, stevig ze, man.
Ja.
En ze zijn al van heel vroeg bezig in het seizoen, hè?
Ja, het zal een kwestie zijn van aan te klampen en hopelijk wat mensen te recupereren. Want momenteel is het een kern van 16 spelers die fit zijn of zo. Veldspelers.
Ja.
Dat is niet genoeg.
Okay, maar
dat is echt niet genoeg om rond te komen.
Het voordeel dat Club Brugge op dit moment wel heeft, Club Next doet het goed. En je kan altijd wel een pionnetje als een homa, zeg ik maar, doorschuiven. Ik vind dat niet altijd dat je dan zoveel kwaliteit verliest, om het zo te zeggen.
Nee, dat is waar. Ik denk dat het vooral is op het middenveld dat het pittig begint te worden.
Ja, dat is wel waar.
En dat je dan de pech hebt dat de Nielsen echt nog totaal niet in zijn ritme zit. En ik begin bang te worden dat Kasper Nielsen een speler is die enkel goed is als hij alle wedstrijden speelt.
Ik vrees dat het een beetje mentaal is nu, ja.
Ja. En die blessure, en zijn positie kwijt. En eigenlijk nadenken van, oei, ik had het eigenlijk wel heel goed bij een jongen. Ik heb dat laten schieten. Het is misschien niet de juiste stap geweest. Het is een gevaarlijke. Het is een heel gevaarlijke.
Ja, maar ook daar in dat centraal middenveld vind ik dat Club Brugge met Liam de Smet en zo'n Alejandro Granados, dat daar echt wel weer mooi talent in de pijplijn zit. Dus...
Ja, ja, geef die nog even, maar die kunnen à la limiet ook eens een minuutje hier en daar spelen. Dat lijkt me echt geen probleem.
Yep, voilà.
Goed. Ik moet trouwens, als we over Besiktas het hebben... Ik heb twee dingen daarover te zeggen, over de wedstrijd. Enerzijds vond ik het, en ik wil jouw mening erover horen, ik vond het wel raar om een Anderlecht vlag te zien in het uitvak bij Besiktas in de wedstrijd tegen Club. Dan dacht ik zoiets van, oké, ja, tot zover de in België supporteren voor alle ploegen. Ik vond dat wel heel in your face is, van oké, wij komen hier tegen clubsupporteren in Europa.
Mm-hmm.
Ik snap het, allee, de coëfficiënt hebben ze weinig aan momenteel, Anderlecht, maar ja, vond ik wat kleintjes. En ik vond ook in de reacties op sociale media was het ook wel heel erg heavy. Van oké, goed dat club hier eigen punten laat in Besiktas. Dat ik van oké, is dat nodig? Terwijl dat er trouwens heel veel Turkse supporters in de thuisvakken zaten, die zich voorbeeldig gedragen hebben, die sjaals van Club Brugge gekocht hebben. Waarvan dat je weet van, oké, die jongens zijn hier omdat ze Besiktas aan het werk willen zien, maar die waren enorm respectvol. Dus zo mag het eigenlijk elke wedstrijd voor mij, dat uitsupporters in de thuisvakken zitten, zonder dat er echt problemen zijn. Een beetje in de oost. Maar goed, dat was één deel. Het tweede was, ik voelde mij na de wedstrijd voelde ik mij een beetje bekocht. Dus ik weet niet wat jouw mening is over die tegengoal van Besiktas.
Oeh, die van Tosun. Dat balverlies van Nielsen was dat. En waarom bekocht?
Balverlies van Nielsen, wel bekocht, omdat eigenlijk in de fase daarvoor, en ik pakte 30 seconden daarvoor, wat gebeurt er? Er is een aanval van Besiktas, die wordt afgeweerd.
Met Van Aken wil je zeggen?
Er nog voor. Jutglak komt eruit en Jutglak wordt eigenlijk getorpedeerd door een speler van Besiktas. De scheidsrechter zegt speel door, terwijl hij eigenlijk gestrekt been in de lucht was. Dus dat was gelukkig sprong, want anders kon zijn been over zijn. Maar de scheidsrechter vond het geen fout. Het spel gaat een beetje verder. Besiktas komt in balbezit. En er is een duel inderdaad met Van Aken. Van Aken gaat een beetje trekken aan het truitje van de speler van Besiktas en krijgt dan een... Ja, die speler rukt zich af en duwt zich weg en slaat in het gezicht van Van Aken. Dus Van Aken stopt, grijpt naar het gezicht, begint te bloeden. De scheidsrechter kan dat al dan niet zien. De vierde ref, die er naast stond letterlijk, kan dat al dan niet zien. De lijnrechter die er ook dichtbij stond, kan daar ook op gelet hebben, maar blijkbaar heeft geen een van de drie het gezien. Het spel gaat verder. Club verovert de bal weer. Nielsen kijkt om de bal naar Van Aken te spelen, maar ziet eigenlijk van oei, Van Aken is niet actief bezig in het spel. Had eigenlijk op dat moment moeten de bal over de zijlijn spelen. Daar maakt hij voor mij zijn grootste fout. Draait zich om, wil de bal opzij verder spelen, maar speelt dan volledig verkeerd, interceptie en goal. Nu, ik heb het reglement erbij gehaald en eigenlijk is het reglement daar ook niet 100% duidelijk in. Wat is het probleem? Het reglement zegt eigenlijk dat de scheidsrechter zich moet bekommeren en moet eigenlijk ervoor zorgen, ik ga het even letterlijk voorlezen. He has to ensure that any player bleeding leaves the field of play. Dus hij moet eigenlijk voor zorgen dat de speler die aan het bloeden is, naar de kant gaat. Van Aken stond op het veld, dus zijn job was om ervoor te zorgen dat de speler weer naar de kant gaat. Mm-hmm. Tegelijkertijd staat er niet bij dat het spel moet stoppen.
Ik dacht meestal wel.
Ervoor,
volgens mij, de regel is wel van als je bloed merkt, bijvoorbeeld op een shirt ook, hè, dan moet dat onmiddellijk gewisseld worden, dat shirt.
Dat shirt moet gewisseld worden, want UEFA wil normaal gezien geen bloed zichtbaar op tv.
Nee, dat klopt.
Dat is de regel die ze wil. Het staat ook bij, the ref stops play if a player is seriously injured and ensures that the player is removed from the field of play. And an injured player may not be treated on the field of play and may only re-enter after play has restarted. Dus het probleem is, die twee regels die passen bij elkaar, maar tegelijkertijd zijn ze zo voor interpretatie vatbaar dat je eigenlijk kan zeggen van oké, ik moet zorgen dat de speler van het veld gaat, maar er staat niet specifiek bij dat ik dat onmiddellijk moet doen. Maar bijvoorbeeld dit weekend is er een paar keer een slag in iemands gezicht, ook in de wedstrijd Anderlecht Club, werd het spel onmiddellijk stilgelegd. Dus de scheidsrechter kan eigenlijk alle twee de zaken doen en het reglement geeft hem dekking.
Ja.
Dus, en daar heb ik het wat moeilijk mee. Want zo kan je een wedstrijd in de kleine onderdelen heel erg beïnvloeden, zonder dat je eigenlijk als ref flagrant in de fout gaat.
Mm-hmm. Ja, als je ziet dat, dat Viktor Orbán voor minder, zullen we maar zeggen, een rode kaart heeft gekregen. Ja, ja, ja. Maar goed, Karel, om nu te zeggen, bekocht, dat vind ik een groot woord, want Club Brugge had uiteindelijk wel tegen Beşiktaş meer dan 20 kansen, of 20 schoten naar de goal. Hè.
Maar het gaat niet over bekocht in de zin van Club heeft geen kansen kunnen afdwingen voor. Club heeft voldoende kansen gehad en dat moet de match afmaken op zichzelf, zonder dat de scheidsrechter daar iets aan had kunnen doen. Maar niet alleen in die fase, maar in andere fases was de ref zeer gretig met zijn gele kaarten voor Club.
Dat is
zeer
waar.
Zeer beperkt in zijn gele kaarten voor Beşiktaş.
Het was geen thuisfluiter, dat is waar.
Het was zeker geen thuisfluiter en ik heb dat gevoel nogal gehad. Ik heb dat gevoel thuis tegen Osasuna ook gehad. Ik heb dat gevoel vorig jaar ook gehad in de Champions League op bepaalde momenten. Waar dat ik dacht van, oké, we zitten nu toch op een hoger niveau. Het is UEFA. Dit soort fouten mogen niet gebeuren. En ik heb daar een theorie over waarvoor dat ik voornamelijk van Anderlecht supporters een shitload aan commentaar heb gekregen op Twitter. Ik vind niet dat er een complot is tegen kleinere landen, maar ik vind wel dat, als je gaat kijken, dat het ergens logisch is dat een UEFA-scheidsrechter, die eigenlijk zijn aanduiding krijgt van UEFA, dat die grotere markten gaat onbewust bevoordelen in wedstrijden. En waarom is dat? UEFA heeft nood aan zo groot mogelijk marktaandeel, dus aan zoveel mogelijk eyeballs, om zijn rechten zo duur mogelijk te kunnen verkopen. Dus hoe meer dat ploegen uit Turkije, uit Polen, uit Duitsland, uit alle grote landen waar dat er een grote voetbalcultuur is, meer dat die ploegen eigenlijk in het toernooi zitten, hoe beter voor de UEFA. Los van het feit of dat ze dat nu eerlijk vinden of niet, financieel is het beter als die grote landen met meer ploegen vertegenwoordigd zijn. Dat is ook de reden waarom dat ze dat bepaalde aanpassingen in het reglement hebben gedaan, van hoe dat je tickets krijgt om eigenlijk die grotere voetbalmarkten, om die grotere ploegen erin te krijgen. Ik denk dat iedereen wel akkoord is dat UEFA een voorkeur heeft voor de big teams. Zonder dat ze daarom specifiek kleinere teams gaan pesten. En ze hebben graag kleine ploegen die af en toe eens verder raken, want dat zijn fairy tale stories. Maar doorgaans hebben ze dat liever. Dat zijn ook verhalen dat zijn statements die ze zelf ook zeggen van oké, we hebben nood aan die grote markten. We moeten het voetbal zo breed mogelijk beschikbaar maken, het Europese voetbal. Ze zeggen dat zelf ook op congressen. En wat je in woorden zegt, dat sijpelt door, dat komt ook door. En zonder dat er daar iemand bewust zegt van hey, zorg maar dat Beşiktaş het goed doet vanavond, kan het wel zijn dat scheidsrechters die bekommerd zijn om ga ik nog volgend jaar wel UEFA-wedstrijden mogen fluiten, dat ze in een soort drang om zich te tonen aan UEFA, dat ze in hun achterhoofd ergens horen, het is eigenlijk beter voor de UEFA dat grotere markten het beter doen. En niet dat ze daar een bewust tegen gaan fluiten, maar dat flitst door je hoofd en dat beïnvloedt je beslissing tijdens de wedstrijd.
Ik vind het nogal veel uitleg voor...
Ja, het is een lange uitleg. Omdat je mag niet kort door de bocht gaan hiermee.
Ja, maar het is zo lang dat het eigenlijk een stukje ingewikkeld wordt. En dan denk ik, een Alexei Kulbakov uit Wit-Rusland, die scheidsrechter was, die gaat dat niet snappen.
Misschien niet, maar die scheidsrechter moet niet veel snappen. Die scheidsrechter hoort gewoon zaken. Hoort dat... Leest dat voor UEFA interessanter is.
Maar ik vind het een beetje complottheorie denken.
Uiteindelijk
de Belgische markt, Karel, is wel een beetje sexier geworden doorheen de jaren, door onze gouden generatie. Dus ik zou die Belgische markt niet zo Calimero-gewijs bekijken, eigenlijk.
Maar de Belgische markt is misschien een sexy verhaal, maar er kijkt geen kat naartoe. Hè. Er is niemand geïnteresseerd in Union, in Gent, in Club, in Anderlecht, in Antwerp.
Is dat zo?
Dat zijn B-matchen, hè.
Dat is dat zo?
Een B-matchen voor UEFA.
De Belgische competitie is bijvoorbeeld in een land als Polen te zien. Is de Turkse competitie in Polen te zien? Denk het niet.
Dat weet ik niet.
Maar ik zeg maar wat. Ja.
Maar als Beşiktaş in Europa speelt, dan gaat de Conference League meer posten over Beşiktaş dan over Club Brugge. Om de simpele reden dat een post van Beşiktaş ongeveer 10 keer zoveel likes krijgt als een post over Club Brugge.
Mm.
Dat is gewoon het ding. Turkije is een veel passionelere en een veel grotere voetballand dan België. Gewoon door het aantal mensen die bezig zijn met voetbal. Het aantal mensen die in het stadion zitten. Het aantal mensen, het geld dat tv-zenders in Turkije willen geven en kunnen geven aan voetbal is groter dan we dat tv-zenders in België kunnen geven.
Mm.
Dus die markten zijn belangrijk, want als meer Turkse ploegen erin spelen, gaan Turkse zenders meer geld geven om die matchen uit te zenden. En gaan ze ook meer interesse hebben in die competities, waardoor dat UEFA ook die andere wedstrijd met die echt grote ploeg, met Real, met Barça, om die ook te verkopen aan die landen en daar meer geld voor te vragen. Terwijl dat België is beperkt in wat het kan geven aan voetbalrechten, omdat er gewoon minder kijkers zijn. Een land met ik weet niet, ik denk dat Turkije heeft iets van de 16 miljoen inwoners of zo, kan meer geven dan een land met 12 miljoen inwoners. Dat is logisch. En maar er is geen enkel complot voor nodig. Het is gewoon een zeer onderbewust ding het is ontegensprekelijk dat het beter is voor de UEFA dat ploegen uit grotere landen meer betrokken zijn in competities van de UEFA. Dat is gewoon, dat kan je niet op tegen zijn. Dat is gewoon zo. Puur financieel. En onderbewust kan dat een beslissing beïnvloeden in de lange termijn. Zonder dat ik zeg dat die Wit-Russische scheidsrechter donderdag met het veld opstapte met het idee van ik ga Club Brugge hier een loer draaien en ik ga Beşiktaş hier een handje helpen. Dat denk ik absoluut niet.
Ja, ik vind het een moeilijke uitleg om in mee te gaan, Karel. Je zou dat durven kunnen denken als Club Brugge tegen Real Madrid speelt in de Champions League bijvoorbeeld. Dan wil ik er nog ergens in proberen meegaan, maar we zijn hier over de Conference League bezig. Hè? Dus dit is een competitie die er sinds een paar jaar geleden is bijgekomen. En nu maak je de Conference League misschien wat groter dan ze eigenlijk is.
Maar het gaat niet over de Conference of de Champions League. Het gaat gewoon over het feit van Beşiktaş is interessant voor UEFA. Interessanter dan Club Brugge.
Ja, maar Club Brugge is ook, denk ik, interessant op gebied dan van Conference League niveau.
Ja, dat wel.
Dus ik zou...
Dat er zo een naam in de competitie zit.
Ja, de Conference League is er gekomen om juist clubs uit kleinere landen ervoor te zorgen dat ze wat verder kunnen geraken in een Europese competitie. Dus ik vind het moeilijk om er volledig in mee te gaan.
Volledig hoeft niet, denk ik.
Al is het maar een stukje.
Nee, al is het een klein stukje. Ik zoek een beetje begrip. De Conference League is er inderdaad gekomen om het voetbal naar meer landen te brengen dan dat er nu al was. Inderdaad, om de Faroe-eilanden en IJsland erin mee te nemen. 100%.
Maar niet de Faroe. Maar als een Feyenoord bijvoorbeeld tot in een finale kan geraken,
ja,
dat is superleuk. Nederland is ook niet zo'n supergrote markt, hè, maar dat is ook wel...
Nee.
Dat is een leuk verhaal, ook voor UEFA.
Er zijn 32 extra teams die een half jaar lang Europees voetbal spelen in vergelijking met vroeger. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat er nog meer teams uit de grote landen kunnen meedoen. Hè.
Ja, tuurlijk.
We mogen er ook niet naïef in zijn. Dat was ook een belangrijke reden, denk ik. Want er is een vraag geweest vanuit die grote competities die zeggen van we hebben hier veel meer teams dan 4 of 5. Die aanspraak maken, die goed genoeg zijn om eigenlijk topwedstrijden in Europa te spelen.
Nou ja.
Als jullie dat niet voorzien voor ons, dan gaan wij dat op onszelf met de Super League voorzien.
Ja, maar uiteindelijk, had je in de Conference League ook vorig jaar wel een finale tussen twee ploegen van de grote vijf, met Fiorentina en met West Ham. Voilà. Maar je had Basel in de halve finales uit Zwitserland. Je had AZ in de halve finales uit Nederland. En als je het gaat doortrekken in de kwartfinales, had je Lech Poznan uit Polen. Je had Gent en je had Anderlecht uit België. Dus op zich, Basel klopt onder meer Nice, een ploeg uit de top 5 van Europa. Dus ja...
Sportief gezien kan alles gebeuren. Ik bedoel, uiteindelijk, om terug te komen op Club Brugge Beşiktaş, als club zijn kansen afmaakt, dan is die scheidsrechter nog altijd minder thuisfluiter geweest dan dat we misschien hadden gewild.
En niet vergeten, vorig jaar heeft Gent bij de laatste 16 gewonnen van Başakşehir.
Ja, Ik weet het. Dus het. Je kan perfect nog altijd winnen van de Turkse ploeg.
En Anderlecht van Villarreal trouwens.
Ja, voilà, tuurlijk. Ja. Maar het is gewoon een gegeven. Allee, inderdaad, die grote landen komen er met meer ploegen in. En inderdaad, die finale was nu tussen twee ploegen en twee grote landen. Het jaar ervoor was Feyenoord dan in de finale, wat dan een leuk verhaal is. Ik ben een enorme fan van het Conference League verhaal. Maar het is er ook gekomen om de grote landen een plezier te doen. Mm-hmm. En ik ben heel blij dat het neveneffect is dat meer kleinere ploegen een mooier Europees verhaal kunnen schrijven.
Ja.
Want de kleinere landen spelen ondertussen ook een bijrol in de Europa League bijna.
Ja, dat is waar.
We houden af en toe een keer een mooi verhaal van bijvoorbeeld Union. Dus gelukkig hebben we die competitie nog.
No.
Ik ga weer een bruggetje maken. Ik heb Union genoemd. Union speelde tegen Cercle.
Mm-hmm.
En ik noem dat de match van de forced errors. Want ik heb die wedstrijd een grote deel kunnen volgen. Dat was Holder de Bolder voetballen. Vermakelijk, maar er zat daar geen enkele tactische lijn in. Toch niet in balbezit.
Oké.
Dat was echt gewoon... Er waren twee ploegen die zeiden van... Als we de bal hebben, knallen we hem naar voren. En zorgen dat onze snelle, vaardige spelers... in maximaal 2 à 3 baltoetsen tot een schot of een kans kunnen komen.
Ja, en het werkte hebben, voor Union.
Hoge druk. Ja, het werkte voor Union heel goed. Maar het was... Ja, het viel twee keer goed. Het was bij alle twee van die goals had ik wel zo'n gevoel van... Oké, je probeert dat 20 keer en dat lukt 2 keer.
Ja, maar...
Maar dat was echt gewoon...
Amoura scoort zijn eerste in het openingskwartier. Maar daarvoor had hij ook al twee goede kansen bij ingevoetbald, hè,
ja,
Amoura?
Ja, ja, ja.
Dus het is niet dat het volledig uit de lucht kwam vallen, hè?
Nee, maar het zat een idee achter, hè. Maar het idee was, we knallen die bal naar voren in de richting van Amoura. Nielsen fungeert als afleider en probeert die bal door te knikkeren als het nodig is.
Ja, kijk. Het doel heiligt de middelen, Karel.
Tuurlijk. Omgekeerd deed ze juist hetzelfde. Dat was Denki degene die afleider moest zijn en dat was Minda degene die snel naar de goal kon gaan. Dus het was leuk om te zien, maar... Maar het was grappig dat die bal gewoon
maar, zat hoog. Weet je wat je vaak hebt met twee ploegen die zo hoog druk gaan zetten? Want dat durven zeker cirkelen. Ja, maar Union durft dat ook
de
doen.
De twee ploegen.
Dus twee van uw verdedigende linies worden telkens zwaar onder druk gezet. Ik heb dat ook bijvoorbeeld eens gehoord bij... even nadenken. Waar was dat ik dat onlangs heb gehoord? Dat was vorige week als ik Dender becommentarieerde tegen Lommel. En Lommel is ook zo'n ploeg die, net als Dender, hoog druk durft zetten op de defensieve lijn. En Dender had het daar af en toe mee wat moeilijk mee. En daar kwam ook een eerste goal van Lommel uit. Slecht uitvoetballen, slechte controle van Puppen. Veto Kele scoort. En je hoorde op een gegeven moment Timmy Simons echt een paar keer roepen, dat je het hoorde in de microfoons aan de zijlijn, skip a line. Waarmee hij dus wou aanduiden en zeggen van, sla het middenveld even over... Zorg dat uw spitsen goed aangespeeld worden, die de bal even kunnen bijhouden en dat de linies mee kunnen opschuiven, zodoende dat het middenveld weer terug kan betrokken worden. En misschien was dat ook de bedoeling, hè, Karel? Want ik hoor u zeggen, Holder de Bolder, ballen naar voren trappen. Maar misschien was dat ook met het idee van skip a line, skip dat middenveld even.
Tuurlijk, maar het is van alle twee is het de logische oplossing op het probleem dat zich stelt van die hoge pressing. Want het is inderdaad zo, op het moment dat je de bal hebt, weet je dat er heel snel 2 à 3 spelers rond je gaan staan. En dat balverlies op je eigen helft is dodelijk tegen zowel Cercle als tegen Union.
Ja.
Dus ploegen als OHA Leuven of KV Mechelen, die ten alle kosten willen uitvoetballen op eigen helft, ja, die komen in de problemen tegen ploegen als Union en Cercle. Dus ja, ik snap dat de trainers al twee gezegd hebben van nee, knal die bal naar voren en we proberen het wel. Maar het resultaat was gewoon... komisch om te zien.
Ja kijk ze. Union heeft er toch zijn voordelen uit gehad.
Ja.
Ik ben trouwens wel benieuwd hoe Timmy Simons die wedstrijd heeft beleefd, want die was volgens mij co-commentator in die partij.
Ja, hij was commentator. Ja. Hij heeft niet gerefereerd naar, of in de periode dat ik luisterde, ik heb 20 minuten gemist, heeft hij niet gerefereerd naar dat skip a line gegeven. Maar er was niemand die zich eraan ergerde. Zowel het publiek niet, als de commentatoren niet. Dus ik denk dat iedereen wel begreep waarover dat het ging en wat het was. En ondanks dat er weinig... Allee, weinig esthetiek in het voetbal zat, ja. was het wel een wedstrijd waar dat je... Allee, waar dat je met plezier naar keek, omdat je, dat gewoon, er gebeurde ook constant iets.
Mag ik,
er was constant dreiging ook. Hè?
Mag ik, nu je het toch over de commentatoren had, een bloemetje naar iemand toewerpen?
Het is het moment. Moet je een muziekje onderzetten?
Het was, ja, nu is het een moment. Hakim, als je dit hoort, zet er een muziekje onder. Even wachten.
Het zal ik
zijn. Ja. Nee, het was, als ik mij niet vergis, het Jupiler Pro League debuut als commentator zijnde van Stijn van Hoven, dus aan de zijde van Timmy Simons. Stijn is net als mij een vaste commentator in de poelen van de Challenger Pro League. En ik zeg het al, denk ik, een tweetal jaar, denk niet dat ik lieg, Stijn, als je dit beluistert, dat ik, als ik nu één iemand het gunde, dat hij een promotie mocht maken of eens mocht proeven al van de Jupiler Pro League, dan was het voor mij Stijn van Hoven. Hele leuke, fijne kerel. Goede commentator ook. Leuk om naar te luisteren, vind ik persoonlijk. Goede stem. En ik vind hem gewoon een fijne kerel. Dus ik gun het hem volledig. Dus shout-out. Stijn van Hoven.
Goed zo, Stijn. Een betere afsluiter gaan we niet vinden, denk ik. Dus wat we wel gaan doen, je laat ons weten welke wedstrijd dat Stijn dit weekend doet. We delen dat op onze kanalen. Oeh. En we gaan allemaal gezamenlijk met alle luisteraars kijken en luisteren naar Stijn zijn wedstrijd van dit weekend.
Ik ga heel snel spieken.
Volgende week bespreken. Ja, zeg het nu al. Dan hebben de mensen die nu luisteren het ook al mee.
Ik ga heel snel spieken. Voor de mensen die ook geïnteresseerd zijn in mijn programma, ik doe op vrijdagavond de leuke wedstrijd SL Seize tegen Patro Wijsde. en ik moet op zondag moet ik Zulte Waregem Club Next doen. Dat is wel een toffe. Oh. En waar staat Stijn op de planning? Ik ben aan het kijken. Even kijken. Hè. Het zou kunnen dat hij internationale matchen doet. Hè. Op de 11 Pro League planning zie ik hem niet. Oké, okay, kijk.
Het is een schande van de staking.
Ofwel kijk ik er nu echt flagrant over, Stijn, dus mijn excuses als dat zo is. Maar ik zie hem zowel niet in... Nee, niet staan voor de Challenger Pro League als voor... Nee. Sorry.
Kom je er nog op, dan vinden we het wel. Kom het er nog op, dan deel het op onze kanalen.
Momentje.
En anders is het de week erna.
Ah, maar kijk. Dus wij nemen hier op maandag op. Dus waarschijnlijk als dit online is, is dit dinsdag. En Stijn doet nu dinsdag, dus morgen, op het moment dat wij opnemen, doet hij een partij van de Duitse beker. Preußen Münster tegen Bayern München. Becommentarieert hij dus op dinsdagavond 9:15. En nu ga ik nog heel even verder kijken op de internationale planning of ik hem daar nog eens zie staan of niet. Heel snel, een quick scan. Stijn van Hoven. Hij doet ook nog Wolfsburg tegen Eintracht Frankfurt op zaterdag 30 september om 3:30. Voilà, hij doet dus twee internationale matchen. Twee Duitse matchen.
Dat is de match waar we iedereen gaan naar laten kijken. Wolfsburg, voilà. Eintracht Frankfurt.
Hij heeft ook Twitter, dus we kunnen hem mentionen.
Oké. Goed, Matjas, bedankt om erbij te zijn. We zijn vlot over het uur gegaan. Dat had ik niet verwacht met twee.
Kijk eens, zeg.
Dus dat is heel leuk. En dan horen we elkaar hopelijk volgende week weer. Vergeet ook niet, als je Matjas meer wil horen, en ook niet alleen naar de wedstrijd luistert, ook eens de Padel-podcast. De naam is Double Top.
Je zegt het nog eens fout, Karel, maar ik vergeef het u. Het is geen padel-podcast, maar een darts-podcast.
De darts-podcast, ja.
Double Top wel degelijk te vinden op Spotify en op YouTube. En we hebben al heel veel vragen gekregen, Karel, of het ook op, wat is het, Apple en Android of Google Podcasts
dat
te vinden is.
Duurt
is
de, iets langer.
Is de voetbabbel daar ook op te vinden?
Ja, normaal wel. Maar okay. Dat duurt een paar weken vooraleer dat die geaccepteerd wordt daar.
Oké, okay, dus ik ben die opties nog aan het bekijken, omdat we daar toch al een aantal vragen over hebben gekregen. Maar voorlopig Spotify en YouTube, omdat we dus ook met beeld opnemen. Hè? Met een vaste gast. En de vaste gast deze week is niemand minder dan Kim Huibrechts, de Hurricane.
Hopla, hij kan een naam raken, hoor, de Matjas.
Ja, absoluut.
Goed, Matjas, bedankt en tot de volgende.
Bye-bye.